Got me. U hoorde het daarnet al in het radionieuws. Vandaag start dus een belangrijk assiseproces in Gent. Drie artsen staan terecht voor vergiftiging, omdat ze 10 jaar geleden de euthanasie uitvoerden van een vrouw van 38 met zware psychische problemen. Het is een uitzonderlijk proces, want het is de allereerste keer dat artsen zich voor een rechtbank moeten verantwoorden voor euthanasie. Arne de Jager van onze justitieredactie, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij zal dat proces de komende weken voor ons volgen. Misschien alles nog even op een rijtje zetten. Er staan drie artsen terecht en ze waren alle drie betrokken bij de euthanasie, maar daar liep blijkbaar mogelijk wat mis.
Ja, misschien moeten we even teruggaan naar kerstavond van het jaar 2009. Dat is het moment waarop Tine naar haar huisarts gaat om haar euthanasieprocedure in gang te zetten. Tine Nijs is een vrouw van 38 met een zwaar psychiatrisch verleden, veel maandenlange opnames en verschillende zelfmoordpogingen. En na een zoveelste relatie die op de klippen liep, wou Tine eigenlijk niet meer verder. Ze wilde niet meer verder behandeld worden en op 27 april 2010, dus een dikke 4 maanden na de eerste aanvraag, gebeurde effectief die euthanasie. Nu, een enkele maanden later stapte haar zussen naar het gerecht. Ze getuigde nadien ook in ter zake. Volgens hen waren de voorwaarden voor die euthanasie niet vervuld en werd die euthanasie ook zeer amateuristisch uitgevoerd.
Ja, over die voorwaarden kunnen we het straks hebben. Ja. Het laatste wat je zei, die euthanasie is bijzonder amateuristisch uitgevoerd. Wat bedoelen ze daarmee?
Wel, daarover hebben de zussen toch een aantal pijnlijke zaken verteld in ter zake. Ze hadden het bijvoorbeeld over de bakster met de dodelijke vloeistof die op een bepaald moment op het gezicht van Tine viel terwijl ze aan het sterven was. De arts had de bakster ook nadien laten liggen bij de mensen thuis. De arts was ook vergeten om voldoende pleisters mee te brengen, waardoor hij moest vragen aan de vader om te helpen met de naald vast te houden. Hij kreeg ook verschillende keren telefoon tijdens de euthanasie. Dus dat was voor die familie een zeer pijnlijke ervaring. Maar wat voor de familie eigenlijk het moeilijkste was, is gewoon dat Tine euthanasie had gekregen. Volgens hen mocht dat echt niet gebeuren. Tine was volgens hen niet ongeneeslijk ziek. En die voorwaarden, die nogthans heel streng zijn, waren volgens hen niet vervuld.
Ja, die voorwaarden zijn in wet vastgelegd. Wat zijn die voorwaarden precies?
Wel, het gaat hier over psychisch lijden. En om euthanasie te kunnen krijgen, bij psychisch, maar ook bij fysiek lijden, moet je ten eerste wilsbekwaam zijn. Een tweede voorwaarde is dat je het verschillende keren schriftelijk moet vragen. Het mag dus niet zomaar in een opwelling zijn dat je het vraagt. Je moet het verschillende keren herhaaldelijk vragen. Een derde voorwaarde is dat je ondraaglijk lijdt. En dat ondraaglijk lijden, dat is meteen de vierde voorwaarde, moet het gevolg zijn van een ongeneeslijke fysieke of psychische aandoening. Het is dus niet per se nodig dat je terminaal bent, dat je dus binnenkort zal sterven. En daarin is toch wel zeer uniek die wetgeving in België. België is eigenlijk samen met Nederland en Luxemburg het enige land in de wereld waar dat kan. Daarnaast zijn er ook nog een aantal procedurevereisten. Eerst en vooral moeten er 3 artsen onafhankelijk van elkaar advies geven bij psychisch lijden. En of die artsen onafhankelijk zijn, daarover zal het ook gaan tijdens dit proces. Een andere voorwaarde is dat na het overlijden er een dossier moet opgesteld worden en dat moet binnen de 4 dagen verstuurd worden naar de evaluatiecommissie voor de euthanasie. Dat is de commissie waarvan professor Disselmans de voorzitter is. Nu, ook in dit geval was die voorwaarde niet helemaal in orde, want het duurde 51 dagen voor het dossier terechtkwam bij de evaluatiecommissie. Nu, wat die voorwaarden ongeneeslijk ziek zijn betreft, volgens de familie van Tine was ze niet ongeneeslijk ziek. Ze was volgens hen niet uitbehandeld. Ze had inderdaad problemen, maar volgens haar familie ging het de laatste tijd beter en beter. Nu, ik moet er wel bij zeggen dat er ook een andere kant van het verhaal is. De vrienden van Tine hebben ook getuigd in Humo en daarin hebben ze gezegd dat het beeld dat de familie schetste van Tine eigenlijk niet helemaal juist is. Dat het er veel erger aan toe ging met Tine dan de familie zei. Volgens hen was de relatie tussen Tine en de familie zeer moeilijk en was Tine bang dat de familie haar zou laten collokeren, haar gedwongen zou laten opnemen. En dat zou de reden zijn waarom Tine niet zo open was tegen haar familie.
Ja, die artsen die staan nu voor vergiftiging terecht en riskeren ook hoge straffen, riskeren levenslang. Ja, je kan nu de vraag stellen, hoe kan dat eigenlijk?
Ja, wel, de zussen hebben dus na die euthanasie naar de onderzoeksrechter van Dendermonde gestapt en daar werd dus een onderzoek gevoerd en eerst zei het parket van kijk, hier is eigenlijk geen probleem, dit is geen moord, deze klacht moet geseponeerd worden, moet dus zonder gevolg worden niet meer behandeld. De familie ging daartegen in beroep en daarna hebben we gezien dat het parket eigenlijk een bocht heeft gemaakt van 180 graden. Want nu zegt het parket van ja, kijk, we gaan toch vervolgen. Dit is vergiftiging. Deze drie artsen moeten voor het Hof van Assise terechtkomen. Nu, volgens Walter van Steenbrugge, dat is de advocaat die de arts verdedigt die het spuitje heeft toegediend, kan je deze koerswijziging van het parket verklaren onder, er zou volgens hen druk geweest zijn vanuit de katholieken, vanuit de broeders van liefde. Volgens Walter van Steenbrugge heeft René Stokman, dat is de generaaloverste van de broeders van liefde, vanuit Rome druk uitgeoefend op het parket om deze zaak toch te vervolgen. Nu, volgens het parket is dit klinkklare onzin, maar ja, dat toont toch ja, de gevoeligheid aan van dit proces. Een proces dat volgens Walter van Steenbrugge een politiek-religieus proces wordt, met ja, als inzet die toekomst van die euthanasiewetgeving.
Ja, dat wordt inderdaad gezegd. Hoe schat jij dat zelf ook in?
Ik denk dat we het belang van dit proces zeker niet kunnen onderschatten. Je hebt het al gezegd, het is de eerste keer dat artsen terecht staan voor schending van die wet, van die zeer liberale euthanasiewet sinds 2002, die eigenlijk al sinds 2002 veel kritiek krijgt in binnen- en buitenland. Nu is het een eerste keer dat de rechtbank moet oordelen of die wet geschonden is en of een schending van die wet eigenlijk meteen moord is. Hoe zwaar zo'n schending wordt gestraft in theorie, je zei het al, levenslang. Dus hoe dan ook zal deze uitspraak veel impact hebben. Want ja, je kan je de vraag stellen, welke arts zal in de toekomst nog euthanasie willen uitvoeren bij psychisch lijden als drie collega's veroordeeld worden voor moord? Wat we ook kunnen zeggen is dat critici van deze wet waarschijnlijk ook van het momentum zullen gebruik maken om de kritiek die ze al jarenlang naar voren schuiven op deze wet toch nog eens serieus onder de aandacht te brengen.
Ja. En Arne, vandaag wordt ook de jury samengesteld. Heel kort nog, hè, daar is ook heel wat rond te doen.
Ja, Walter van Steenbrugge, nogmaals de advocaat van de arts, heeft al gezegd dat hij alle streng religieuze juryleden wil wraken. De advocaten van de verdediging mogen in totaal 6 juryleden wraken. En daar is inderdaad al veel kritiek opgekomen. Nu dus vandaag die jury samenstelling en vrijdag start het echte proces, de akte van beschuldiging van het parket, en dan maandag starten de verhoren. De familie wordt verhoord, de vrienden, maar ook experten pro en contra euthanasie.
Dankjewel Arne. En jij zal dat proces de komende weken ook nog voor ons volgen, dus we gaan je nog veel horen. Vandaag wordt dus de jury samengesteld en daar gaan we ook nog even op door met 2 ervaren strafpleiters. Ja, en die hangen